Thank you. Dag Hilde, welkom. Goed dat je erbij bent. We beginnen aan een nieuwe Bijbelstudiereeks. We zijn onze voorbije weken ging het over leven na de dood. Weet je nog? Wat zegt de Bijbel over leven na de dood, hemel, al die toestanden. Mirjam, als je tijd hebt, kunt dat op mijn site kunnen al de Bijbelstudies daarover een keer beluisteren. Interessant. Het gaat wel in tegen wat de mainstream erover zegt. Maar het is van begin tot einde allemaal schriften, Bijbels, de rode lijn. Ik probeer altijd naar mijn geweten en naar waarheid en wijsheid te interpreteren. Ik kan niet zomaar een vers eruit pakken. En om dat proberen te laten zeggen wat jij denkt of wat jij wilt dat dat zegt. Hè? Want dat doen meestal mensen die gaan altijd verzen zoeken naar iets dat ze van tevoren al hebben beslist dat waar is. Hè? Ja. En dan gaan ze een vers zoeken. Om dat iets in de aard te kunnen klinken naar hetgeen dat zij willen dat dat klinkt. Maar probeert altijd uit de tekst de boodschap te halen. En vandaag beginnen we dus een serie over leiderschap. En ik denk misschien van leiderschap. Hè? Ik ben geen leider. Wel, daar zit al verkeerd.
Dat is raar, want daar heb ik in de week mijn leidingsboek vastgepakt. En de dingen ook. Discipel van Jezus.
Ja.
De bediening.
Ah, wel ja. Maar de meeste mensen die denken, ah ja, dat is voor in de bediening. Maar als ik geen taak heb. Nee, het is, iedereen is een leider.
Ja. Ja?
En hetgeen dat ik nu ga vertellen is eigenlijk niet van mij. Dat is mijn broer, pastor Jeroen van Brussel, heeft zo'n bundeltje. Een bundeltje, het is toch 80 pagina's? het is bekend een boek. Dat hij 4 keer op een jaar geeft hij onderricht aan al de nieuwkomers in de gemeente. Om het DNA van de gemeente te laten leren kennen. Ja. En met DNA willen we mee zeggen van kijk, we hebben hier een bepaalde structuur en leidraad en het schrift zegt dit en dat over leiders en wat dat juist inhoudt. Hè. Ja. Dus niet zomaar alleen voor een taak of zo komen, maar je mag voor een taak komen en je kunt een taak krijgen, maar het is meer dan alleen maar in de kerk. Hè. En dat wordt dan heel goed uitgelegd aan 10 lessen, waar als altijd iemand van de Bijbel Een voorbeeld nemen. Hè. Bijvoorbeeld vandaag gaan we Jozef zien. En dan een karakteristiek van die man of vrouw die uitmuntend was als, ja, in zijn leven. Hè. Natuurlijk, we weten, de beste leider ooit, dat is Jezus. Hè. En Jezus heeft al die 10 mensen die we gaan zien, hè, heeft al die karakteristieken in hem. Dus eigenlijk moeten we gewoon maar Jezus bestuderen. Maar ja, we willen graag heel de Bijbel zien. het voordeel is, als we die mannen apart en vrouwen apart gaan pakken, is, ja, ik ben niet perfect. Je bent ook niet perfect. Ik ben niet zoals Jezus. Ik ben wel in Christus, ja. En ik groei in hem. En mijn karakter wordt hopelijk dagelijks meer en meer, hè, zoals hem. Maar we zien in het Oude Testament, in het Nieuw Testament ook, met Paulus en zo als leiders, dat die mensen, ja, die waren niet perfect, hè. Die hadden fouten. Die waren goed in 1 ding, maar niet perfect in alles. Dus alles wijst eigenlijk naar degene die moest gaan komen, dat is Jezus. Maar voordat we Jozef gaan bespreken, is het belangrijk om te weten, iedereen is leider. Ja? Of je nu een job hebt, een taak hebt in de kerk, dat is niet van belang, want het is ook buiten de kerk dat je een leider ergens... Mm. Iedereen is ergens een leider. Als je bijvoorbeeld kindjes bijhoudt, hè, je kleinkinderen, dan ben je geen leider. Mm. Ja? Mm. Als je iets gaat doen, vrijwilligerswerk, hè, dan ben je geen leider. Als je ergens verantwoordelijkheid hebt over, ook al is dat die heel klein, dan gaan mensen naar u kijken, hè, voor leiding. Ja? Natuurlijk, de ene is dat in grotere capaciteit dan anderen. Maar dat maakt voor God niet uit. Hè. Het is niet wat we doen, maar het is meestal waarom doen we de dingen die we doen. Ja? Want sommigen denken van, over zo'n klein jobje, kussen. Oh, ja, laat me zitten, ik wil niet kussen. Waar is je micro? Nee, dat is al de verkeerde instelling. Hè. En we zullen wel zien, doorheen elk voorbeeld, dat er valkuilen zitten in te snel zaken willen die God niet wil dat we hebben. Dus eerst en vooral, we moeten weten, iedereen is leider. Hè? En goed leiderschap begint met goed volgen. Ja? Hmm. Eigenlijk, leiderschap is volgschap. Bestaat dat woord? Nee, hè? Volgerschap? Ja. Ja, ja, voordat wij kunnen leiden, voordat wij een voorbeeld kunnen zijn voor anderen, voordat wij dienen, moeten we leren volgen. Ja. Zelfs Paulus, de grote Paulus. Die kwam er niet zomaar binnen in de kerk en zegt van man, ik heb een openbaring gehad op mijn ezel of op mijn paard, ik weet niet waar dat hem zat. Hè. Ik heb Jezus gezien, hè. Daar kunnen jullie niet tegenop. We moeten nu eens weten wat ik heb gezien en wat hij tegen mij gezegd. Hij heeft gezegd dat ik een instrument ga zijn voor de heidenen. En Paulus had dat kunnen zeggen. Nee, hij heeft dat niet gedaan. Al goed, want anders hadden ze gewoon de deur dicht gedaan en zegt van ga maar ergens anders uw visioen verkondigen. Nee, Paulus zegt, volg mij zoals ik Jezus volg. En hij kreeg de goedkeuring, hij kreeg, hoe noemen ze dat in het Engels, is dat the right hand of fellowship. Dat is de rechterhand van fellowship. Van Petrus en van Jacobus en van de mannen die toen hè, de leiders waren in de kerk, gaven ze aan Barnabas, gaven ze aan Paulus de rechterhand en de zegening. Ze hebben de handen opgelegd en zegt van ga voort. Ja. Maar ze hebben eerst wel jaren hè, nederig andere voorbeeld moeten volgen. Hè. Paulus was eerst onder Barnabas, kunnen dat voorstellen? De Bijbel, in het boek van Handelingen, noteert Barnabas en Paulus. Tot het moment dat Paulus de voorman werd, en dan was het Paulus en Barnabas. Het was andersom. Lucas noteert dat. Het was Barnabas en Paulus, maar Barnabas was toen nog de voornaamste, als ik dat zo mag zeggen, de leider. Na een tijd heeft Paulus dan, met bevestiging van de Heilige Geest, het overgenomen en was hij de voorman. Ja. Dus voordat we kunnen leiden, moeten we kunnen volgen. Dat is één puntje dat er hier in de cursus van... en ik ga niet letterlijk overpakken, ik doe een beetje met een insteek, maar ik pak wel de voornaamste puntjes over, want ik vond dat dat wel goed was. Tweede algemeen puntje, voordat we naar Jozef gaan. Dus het eerste was, iedereen is een leider. Ja? En voordat je kunt leiden, moet je kunnen volgen. Ten tweede, leiders zijn dienaren. Ja? En daar hebben we die Marcus hoofdstuk 10 voor klaar. En jullie weten al waarschijnlijk wat Jezus gaat zeggen. Ik zal even wachten. Marcus 10. Ik ga al vanaf vers 35 lezen, want ik vind dat wel een interessante. We gaan al vanaf vers 35 lezen, Marcus 10. Ik lees in een MBG, we hebben hier nog... MBV, sorry, we hebben nog een MBV, we hebben nog een MBV, ik weet niet wat jij hebt. Nee. Een MBG? Ja, MBG, denk ik. Ja, oké. Okay. Wel, volg me gewoon. Dus, vers 35. Hè. Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, kwamen bij hem, dat is bij Jezus, en zeiden, meester, we willen dat u voor ons doet wat we u vragen. Dat vind ik al een beetje een heel arrogante vraag. Maar, hè? Ja, hè? Meester, doe wat wij vragen. Hij vroeg hem, wat wil je dan dat ik voor je doe? Ze zeiden, wanneer u heerst in uw glorie, laat een van ons dan rechts van u zitten en de ander links. En Jezus zei tegen hem, jullie weten niet wat je vraagt. Kunnen jullie de beker drinken die ik moet drinken of de doop ondergaan die ik moet ondergaan? Oké, even stoppen hier. Weet jullie wat dat betekent? Rechts en links zitten... Vers 37, hè? Wanneer u heerst in uw glorie, laat een van ons aan rechts van u zitten en de ander links.
Het is schaam, het moet van de bokken geschaad worden.
Ja, dat is wanneer hij komt, hè? Ja, maar bedoelde dat als er iemand rechts en links van u zit, hè?
Ja, dat vind ik eigenlijk een beetje...
Dat is eigenlijk ook zo een beetje een soort mede leiderschap of zo. Ja,
oké.
Ik denk dat ze
het handje
ervoor zullen zijn,
de laatste erbij. Ja, en weet, de posities rechts en links. Hè? Dus je moet denken, dat komt uit de Bijbel. Hè? Rechtse positie. Ah ja, trouwens, degenen die online zijn, jullie mogen ook altijd binnenkomen en iets zeggen. Hè? Een rechterhand is meestal de hand van macht en kracht. Dat is de uitvoerende macht. Ja, dat is een heel voorname positie. In de tijd van de oudheid was de rechterhand, iedereen was rechts. Ja, links. Maar ik bedoel letterlijk rechts. Iedereen was letterlijk rechtshandig. De linkshandige, dat was zo een uitzondering. Maar de meeste waren rechtshandig en dat waren dan, dat is de kracht. Ja, linkerhand, dat is zwak. Kracht, bam. Ja. Ja.
De, ik kan niet eten. Ja. Ik eet links en ik schraaf rechts. Dat is ook niet
maar niet. Ja, soms zijn mensen door je. Maar als de meerderheid rechtshandig is, en rechtshandig betekent dus de krachtige hand ten opzichte van links, dan zou dus de rechterhand betekenen, dat is mijn knecht, dat is mijn knecht die alles doet wat ik zeg.
Ja.
Die, als ik zeg dat, ga dat en dat doen, op. Die regelt dat allemaal voor mij. Dat is mijn rechterhand.
Ja.
Zo is David, in de psalmen wordt David genoemd dat hij gezeten is aan de rechterhand van Gods troon. Ja, David, hè?
Ja, koning David.
Ja, koning David. Ja, gezeten aan de rechterhand van Gods troon. In de psalmen beschrijft hij dat. Ik weet niet juist welke psalm. Maar dat wil dus zeggen, David was de uitverkorene van God. He, dus wat God zegt tegen David, David voerde dat uit op aarde. Daarmee dat in de psalmen David zichzelf beschrijft als zittende aan de rechterhand van God.
Niet.
Ja, niet letterlijk, hè?
Ja,
ja, dat zijn allemaal antropomorfische uitdrukkingen. Dat wil zeggen een uitdrukking aan de hand van een lichaamsbeeld. Dus, want God heeft natuurlijk geen rechterhand.
Nee.
Ja. God is geest. God is overal. En het is niet dat hij ergens een hand heeft, want zijn hand zou wel redelijk groot zijn, denk ik.
Heb ooit eens een visioen gehad, hè? Dat was zo'n hand, hè, van Jezus. Hè? En die kwam uit de wolk.
Oké, ik snap het. Ik zal het zo zeggen, God als geest heeft geen... die kan zich wel manifesteren. Die kan zich wel zichtbaar maken. En als je zegt van God heeft geen hand... In zekere zin wel in de persoon van Jezus. Want God is mens geworden. En dan, in die zin heeft God wel een hand, hè, maar eigenlijk God als geest. Nee, heeft geen hand. Maar zo. Dus ze vragen, rechterhand was de positie van leiderschap. Linkerhand was ook een voorname positie, maar minder voornaam. Was nog altijd iemand die spreekt voor God. Ja? Dus iemand die rechts zit was meer een uitvoerder, de kracht. Was iemand die ook leiderschap, militaire macht, zoals David. En linkerhand was ook een voorname positie, minder voornaam als de rechter. Ja? Dus wat ze hier vragen, onze vrienden Jacobus en Johannes... Ze vragen, mogen wij een voorname positie krijgen als leiders wanneer u heerst in uw glorie? Ja? En wat dat ze daar juist mee bedoelden, ik denk niet dat ze begrepen wat Jezus ging doen. Want dat sterven, Jezus zei ik moet sterven, ik moet na 3 dagen opstaan, dat begrepen ze allemaal niet. Totdat hem is echt opgestaan. Dus zij hadden waarschijnlijk idee dat Jezus zou heersen als een militaire. Messias. Een Messias die komaf ging maken met de Romeinen. En dan dachten ze van, ja, dan heb je leiderschap nodig aan Jezus. Mogen wij op die plaats gaan zitten? Oké. En zegt Jezus, je weet niet wat je vraagt. Ja? Kunnen jullie de beker drinken die ik moet drinken of de doop ondergaan die ik moet ondergaan?
Soms spitten de bekers.
Dat is waar. En ik denk niet dat ze ook begrepen wat Jezus hier vroeg, of zei. Want ze zei, ja, dat kunnen we. Geef ons die beker maar. En toen zei Jezus tegen hem, natuurlijk gaat het over de beker die hij moest ondergaan op weg naar de kruisiging. En dat was een ander programma. Het was een ander programma dat Jezus voor ogen had dan dat de apostelen voor ogen hadden. Dat was een programma van Jesaja 53. He, voor de streamen en de leidende dienaar. Jesaja 53, fantastisch hoofdstuk, over de kruising, over de dienaar die kwam, maar niet om te overheersen, maar om te leiden.
Om te leiden,
ja. En doorheen het lijden te kunnen overwinnen. Ja. En dat was een beker, maar Ze dachten aan een andere beek. Maar toen zei Jezus, vers 39. Hij zegt dan toch, jullie zullen de beker drinken die ik zal drinken en de doop ondergaan die ik zal ondergaan. Dus ze zullen dan toch, moet ik zeggen, hoe kunnen we dat zeggen, die een beker. Ze zijn wel veranderd nadien, hè? Na de opstanding, Jacobus. Hè? Ze hebben de Heilige Geest ontvangen. En allen van deze leerlingen zijn eigenlijk een martelaarsdood ondergaan. Mm-hmm. Dus als de beker inderdaad uzelf wegcijferen is, mm-hmm. ja. een dienaar worden, en zelfs een leidende dienaar, ja, dan zijn Jacobus en Johannes die weg ook opgegaan. Ja. Het heeft wel tijd gekost, eer dat die mentaliteitsswitch er was.
Maar, ik kan dat voorstellen.
Zwaarvorming, ja, dat is waar. Mm-hmm. Paulus zegt, we moeten doorheen vele beproevingen. Mm-hmm. Gaan. En ook om de glorie van God te zien, moeten we doorheen beproevingen gaan. Ja, je vraag?
Ja, doop. Wat bedoelt meer met dan doop?
Goeie vraag.
Die beker wel, maar dan doop kan ik niet.
Ja. Ik denk dat men daar een referentie naar maakt in een andere.
Ja, misschien het juist. Lucas 12.
Lucas 12?
50.
Dat is geen waterdoop, hè?
Dat kan niet.
Nee, hè? Lucas 12, dat is waarschijnlijk ook beproevingen, hoor. Nee. Welke vers?
50.
Lucas 12 en 50.
Ik moet een doop ondergaan, en dan vergeet je geweld, zolang je niet wat.
Ah, oké. Okay. Ik zal het even voorlezen in mijn... Ja, die schijfjes voor, maar je kan hier ondertussen...
Ja.
Ik kan hier even ook op het scherm laten zien. Ja. Lucas 12, vers 50. Ik zal nog even hard voorlezen, dan kunnen de mensen thuis het ook horen. Jezus zegt, ik moet een doop ondergaan en ik word hevig gekweld, zolang die niet volbracht is. Ja, lees maar de Bijbelstudie die we hebben, een heel goede studiebijbel in perspectief. Marianne, wil je even lezen?
Ja, voor doop staat. Ja. Jezus heeft begrepen dat de doop van Johannes, waarbij de Joden symbolisch hun zonde in het water achterlieten, voor hem de aankondiging was van een andere doop, zijn dood. Hij nam tijdens zijn doop de zonden op zich die zijn landgenoten in het water achterlieten.
Ah, zo. Ah zo, ik snap het.
Ja. Dus de... Zijn boeken?
Nee, dat is een MBV, dat is een studiebijbel.
Ah.
Als je 90 euro op overschot hebt, moet je dat zeker kopen.
Mag ik die tusjes? Dus?
Ja, heel die bak. Ja, dank je, ik kan die even wegzetten. Dus als ik dat goed heb begrepen, wat de studiebijbel hier zegt, is dat de doop waarover hij spreekt, is de kruisiging, zijn dood, waardoor hij eigenlijk met zijn dood de zonde van de mensen op zich neemt, zoals dat bij een doop de zonden worden weggewassen en in het water achtergelaten worden, is zijn dood een soort van doop, waar dat de zonden op hem worden gebracht en daar in dat water, op het kruis dan eigenlijk, op het kruis worden achtergelaten. Mm-hmm. Dus dat is de doop, hè? Je hebt de waterdoop, echt, hè? Symbolisch voor reiniging en de zonde achterlaten. Mm-hmm. Wel, de kruisiging van Jezus was ook een doop van hem. En de zonden worden dan aan het kruis genageld en voor zij die in Christus zijn, gebeurt hetzelfde bij onze doop, die zonden blijven achter. En die worden aan dat kruis genageld en we worden elk gedoopt in zijn dood.
Ja.
Zoals Paulus dat zegt. Hè?
Mm-hmm.
Ja. Maar dat was interessant. Dus Jezus kondigt zijn dood aan, eigenlijk. En dan gaan we terug naar onze vriend. Dus het gaat eigenlijk over zijn dood.
Dus doordat hij vermeldt van de doop, kondigt hij zijn dood aan.
Ja, juist. Ja. Juist. En Jezus zegt, terug naar Marcus 10, hè. Wie rechts of links van mij zal zitten, kan ik niet bepalen. Die plaatsen behoren toe aan hen voor wie ze zijn bestemd. Oké. Okay. Wat dat juist betekent, dat weet ik niet. Alleen voor wie die zijn bestemd. Hoe ik dat moet interpreteren, dat weet ik niet. Is er dan ergens toch een letterlijke leiderschapsplaats? Ik denk dat Jezus gewoon wilt afwimpelen. En zeggen van, mannen, dat is niet aan jullie om nu erover te praten. Want ik heb een belangrijkere les. Hè? We gaan naar vers 42. De andere leerlingen, ze waren kwaad, want woedend op Jacobus en Johannes, omdat die dat durfden vragen. Trouwens, geen een van die twee heeft de leiderschapspositie gekregen in de kerk. Hè? Het was Petrus die het heeft gekregen. Hè? Petrus was de man van de eerste jaren. Hè?
Wow, en dan Jacobus. Een beetje hoogmoedig eigenlijk. Hè?
Ja, ja, ik weet niet wat dat het ertoe aanzette, maar ze wou.
Ik dacht dat er ergens in de Bijbel stond hetzelfde, maar dan dat de mannen hun mannen.
Ja, juist, heel goed, dat is waar, dat staat in de parallelvertaling Matthäus. Dat de twee jongens zouden hun moeder hebben aangezet om dat tegen. Aan Jezus te gaan vragen. Ja,
ik dacht aan de mama zelf, het kwam een beetje overgeschreven.
Het is eigenlijk de twee die ze er misschien hebben toe aangezet van, Margot, dat is vragen, want wij durven het niet.
Maar hier doen ze het wel,
hè? Ja, dat is de interpretatie van Marcus.
Ah, ja.
Het kan zijn dat Matthäus het letterlijke heeft genoteerd, dat Matthäus zegt van, de mama heeft het gevraagd, maar Marcus ziet er doorheen en zegt van, het is Jacobus en Johannes die het eigenlijk hebben gevraagd doorheen de moeder. Ja, ja. En dat is eigenlijk een beetje hetzelfde.
Ja.
maar dus, Jezus zegt in vers 42, jullie weten dat de volken onderdrukt worden door hun eigen heersers en dat hun leiders hun macht misbruiken. Zo mag het bij jullie niet gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen. En wie van jullie de eerste wil zijn, zal ieders dienaar moeten zijn. Want ook de mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen. Amen.
Dat is een boek heel goed van de dienaars. Wat de dienaar eigenlijk inhoudt. Een boek is zo goed als...
Welk boek is dat?
De discipelen van Jezus. De bedieningen, hè.
Ja.
Het is een heel, ik heb een
auteur,
gekocht,
de naam van de auteur?
Kees Vlieger.
Kees de Vlieger.
Kees Vlieger.
En een Nederlander? Ja, waarschijnlijk. Okay.
Ik heb die boek ooit in Oosmal eens gekocht, op een beurt. Allee, op
zo. Ja, ik denk dat veel de Nessen. Daar hebben ze zo elke jaar zo'n boekenbeurs.
Ja. Ja. Nee, dat was in Oosmal daar. Je hebt het daar nou weer.
Ja. De Notelaar.
Ja, daar in
het
cultureel centrum.
Ah, oké. Okay. Ja. Maar goed, dus dienaars. En leiders zijn dienaren. Ja. En de mentaliteit van elke leider in Gods Koninkrijk zou altijd moeten zijn, ik ben hier om te dienen, ten dienste van Gods volk.
Leiders zijn dienaren.
Ja, en dat betekent dat ze eigenlijk de visie moeten overnemen van het Koninkrijk. He, de visie, de missie. De missie van het koninkrijk. He. De eigen agenda dus moet onderworpen zijn aan die van God. En soms moet dat onderworpen, en meestal moet dat onderworpen zijn aan degene boven u. En die aan, daarboven, die daarboven, als je in ieder geval als je in een structuur zit. He. En elke organisatie is er een structuur. We hebben ook een structuur, ik heb een voorganger boven mij, die een voorganger heeft een voorganger, die heeft een area coordinator, zo zijn er ook allemaal verschillende dings. We hebben dus een algemene visie, maar we gaan niet micromanage. Dat wil zeggen, ze gaan niet zeggen van wat de pastor in zo'n lokale kerk moet doen. Er is wel een algemene visie met algemene regels en structuur. Hè? En als jij daarmee akkoord gaat, ja, dan volg je die. Als je daar niet mee akkoord gaat, dan kun je je eigen ding volgen.
Je bent een rebel.
Ja, kijk, een rebel is ja, dat hangt er vanaf wat je doet. Als je daar openlijk inside tegen gaat vechten, dan
zijn ook echte rebellen, hè, die niet onder de covering willen staan. Hè.
Ja, of niet als een dienaar willen fungeren, ja. Maar in ieder geval, ik ben aan het uitweiden. Maar er zijn altijd wel ja, mensen, en ook in de wereld. Hè. Ik bedoel, ik heb een directeur boven mij. Hè. Het is niet omdat ik gered ben en een kind van God, dat ik tegen mijn directeur ga zeggen mijn mening en mijn visie over wat er moet gebeuren in de school. Nee. Als hij iets beslist, oké, wij kunnen daarmee discussiëren, maar op het einde, hij houdt op en zijn beslissing moeten wij aanvaarden. Hij heeft ook orders van iemand boven en van de scholengroep. Hè? Ja. En de scholengroep heeft het van het GO en het GO heeft het van de minister. Ja. En zo is dat, in de wereld is dat ook. En mensen die ja, hun eigen plan, hun eigen ding willen volgen, ja, vroeg of laat botst dat ergens. Hè? Het zij in de wereld, het zij in de gemeente. En het is belangrijk inderdaad om te dienen. Nu, er zit ook een kanttekening bij. Wat moet je doen? Bijvoorbeeld als natuurlijk degene die uw leider is, die u vraagt om iets te doen, dat zwart op u tegen het woord van God ingaat. Hè? Dan zegt de Bijbel duidelijk, we moeten God volgen. Hè? En dan de mens. Hè? Want we willen natuurlijk niet dat er sectaar is, want... He, dus sectes die, ja, die geven ook deze bijbelstudie. Hè? Ja. En die drammen heel hard in. Jullie moeten allemaal dienaren zijn. Ja? Ik ben de leider. Ja? Jullie moeten doen wat ik zeg. Ja? Als je dat niet doet, zijn een rebel. Ga naar de hel. Ja, ja, en, ja, voilà. Ja. En dan komt dat heel manipulerend over. Hè? Angst. Ja. Ja. En schrik. Ja. En dan creëer je natuurlijk een sfeer van dictatorschap. En ja, dan gebeuren er natuurlijk ook slechte dingen. Dus we moeten altijd de leiding van de Heilige Geest volgen. Ja. En de leider zou geen zaken mogen doen of zeggen of verlangen van andere mensen die tegen het woord van God ingaan. Hè. Ik kan het niet bevatten hoe dat mensen in gemeentes kunnen zitten die duidelijk tegen het woord van God zijn. Hè, waar dat er een secteleider van voorstaat en die het woord van God manipuleert, zoals daar in Canada, vooral in Amerika, in Waco, Texas.
Die moesten zich uithangen en zouden naar de hemel gaan.
Ja, zo'n zaak. En hij zegt dat hij de nieuwe profeet is. Ja. En dat hij de nieuwe Messias door God gezonden is, die de eindtijd gaat inluiden. Oh ja, want het boek van Openbaring. En die hadden elke dag bijbelstudies over het boek van Openbaring. Elke dag. Maar dat was zo getwist. Ja, ja. Altijd naar hem gericht. Ken je? In 1993 is dat gebeurd. Ja, ja. In Waco, Texas. En die is er ingeslopen via de zevendag Adventisten. Hè? Hij was daar eerst onderdeel van. Ik ben zijn naam vergeten, maar je kunt op Netflix zien. Het is een documentaire erover. Waco, Texas. Waar gebeurt verhaal? Dat is mijn echte beeld. Hè? Waco, W-A-C-K-O. Ik ben de naam van die secteleider vergeten. Ja, maar die een... Ja, inderdaad. Dat was echt een wakko. En die nam dan de vrouw van een vereniging die tot dan altijd de voorgangster of leidster was. Hè. Die was dan gestorven. Hij nam dan de positie over. Hij was heel charismatisch, kon het kwee nog goed uitleggen. Iedereen zat er voor echt ja, als, hoe zeg je dat, allemaal zittend voor hem, luisteren naar elk woord. Ja, inderdaad. Hij zegt dat hij de nieuwe Christus is en hij zegt zelfs tegen de mannen dat hun vrouwen de mannen niet toebehoren, maar dat ze hem toebehoren. En dat hij, wanneer het hem zou plezieren, er betrekkingen mee zouden kunnen hebben. Dat is natuurlijk niet van de een of een andere dag gezegd, hè, maar geleidelijk aan kwam er dat in, hè? Want in het Adventist of Mormonisme gedachtegoed mogen ook meerdere vrouwen hebben. Hè? Hij zei dat ook, ja, dat is toegestaan, hè? Als Abraham dat mag, dan mag hij dat ook. Hè? En van het een komt het ander, en je moet je voorbereiden op de dag van de Heer. De dag van de Heer komt en de wereld gaat tegen ons keren. De overheid gaat tegen ons keren en ze gaan dat hier allemaal van ons afpakken, maar God gaat ons overwinning geven en dus we moeten klaar zijn om te vechten. Dus wat hadden zij gedaan? Ze hadden jarenlang hadden ze wapens en munities opgeslagen. Hè? Zelfs een tank Ja, en tank afweer geschud. En van die hevige calibers van munitie. Hè. En dan op een dag 1993 was de FBI ter weten gekomen. Ze hadden al langer onderzoek gedaan. Dat hij enorme illegale voorraad van illegale wapens had. Ze zijn binnengevallen. Dat is tot een schermutseling van 50 dagen, denk ik, dat hij geduurd. Waarin uiteindelijk 10 mensen zijn kunnen ontsnappen uit heel dat complex. En ja, vele kinderen ook dood die levend zijn verbrand in dat complex. Het is allemaal in vlammen opgegaan. Die wouden liever dat alles in vlammen opging dan dat ze hun... En die gaven hun leven, hè. Die mensen die eruit zijn gekomen, waren er 10 of zo, die zeggen, hè, want je kunt allemaal zien in de interview, wij waren klaar om te sterven voor dit. Mm-hmm. Het maakt ons niet uit, want we gingen bij God zijn. Mm-hmm. Wij moesten onszelf dienen, geven, ons leven geven voor die wakko. Hè? En dus...
In dat plaats stond ook gaan vermenigvuldigd, maar er zijn er heel veel die het letterlijk en figuurlijk ook zo opnemen. Hè?
Ja, die nam dat...
Die pakte 7-8 vrouwen en hadden een Bijbelstok aanvermenigvuldigd.
Ja, maar je moet naar het Nieuwe Testament gaan.
Ik denk dat ook een psychische manipulatie was.
Ja, dat is de combinatie.
Brainwashing.
Ja.
Sommigen waren er misschien niet mee akkoord, maar die waren ook te bang om er tegenin te gaan, denk ik.
Dat is waar. Omdat
ze dachten van, kijk, welke gevolgen ik had hebben.
En je ligt uit de secte, je ligt uit de gemeenschap. Ja.
En toch... Denk ik dat er veel mensen die uit die gemeenschap zijn, dat ze die nog achtervolgden.
Dat is ook waar, ja, dat is ook gebeurd.
Dat is ook gebeurd, hè?
Ja, die werden dan zo gemijd en geen contact. Maar gewoon als je tijd is...
Is dat nu ook niet bij de Amish people voor gebeurd?
Amish, daar zijn ook...
Dat is niet anders.
Maar dat is iets anders. Daar zijn niet zo'n zaken gebeurd zoals zelfmoord en zo... Maar dat is niet de enigste en er zullen waarschijnlijk nog andere voorbeelden volgen. Maar je denkt van, oh, gelukkig hebben we dat niet, maar dat kan ook subtiele vormen aannemen. Mm-hmm. Wanneer een leider autoriteit aanwendt die zijn hoofd, hoe zeg je dat, overstijgt.
Op de wolken zit.
Ja, bijvoorbeeld als een leider zegt van, jij mag niks geven, financiën dan, hè, zonder dat je dat eerst aan mij vraagt. Hè? En of ik wil al uw rekeningsuitreksels zien om te zien of jij wel genoeg geeft aan de kerk. Ja? En nou, je kunt er een paar bijbelversen in smijten, over rentmeesterschap en zo. Dat kunnen ook allemaal wel, over tienden in het Oude Testament kunnen allemaal... En mensen die dan niet echt, hoe moet ik dat zeggen, bijbeldeskundig zijn... Die een beetje vrees hebben voor, die worden daarin meegezogen, en dan raken ze in de ban en in een valstrik. Hè. En dat kan gaan over alle, bijvoorbeeld als een leider zich gaat moeien in het gezin van een man. Of een voorganger gaat moeien in het huis van een man. En zeggen van, man, vrouw, je moet dat hier zo doen. Dat is ook een heel gevaarlijk iets, hè, want de man is het hoofd van gezin. En die kan misschien de zaken verkeerd doen. Ja? Maar het is heel gevaarlijk wanneer dan voorganger zich gaat moeien en de man tegen de vrouw gaat opzetten, of andersom, de vrouw tegen de man gaat opzetten.
Dan wordt er veel gedaan,
zodat ze tegen de vrouw zeggen van, die vindt van, het is eigenlijk niet goed bezig. En ik zou beter dit en dat doen, weet je, kom maar een weekje bij mij logeren. Hè? En snap je wat ik wil zeggen?
Ja.
Of kinderen tegen hun ouders. Ja? Nu, ik heb het niet wanneer dat er mishandeling is. Hè? Wanneer dat er mishandeling is, misbruik.
Nee, maar dat gaat de pastor helpen.
Hè? Ja, dat moet helpen.
Dat is geen
machtsmisbruik, dat is waar. Maar soms zet de voorganger het kind dan op tegen de ouders. Zoals het voorbeeld dat ik een paar weken geleden heb gegeven. Van dat meisje dat 16 was, dat rebelleerde tegen haar ouders. Van kind af aan in de kerk opgegroeid, hun ouders heel streng. Conservatief, ze moesten er niet meer van weten, maar dan komt er ineens een andere profeet die zegt, ik heb een visioen gekregen, hij moet bij mij komen wonen. Hè? Ja, en dat kind doet dat, en na een paar weken wordt ze al seksueel misbruikt door die profeet. Dat zijn natuurlijk leiders die Ja, en die hebben zo'n zwak voor mensen die daarin in trappen, denk ik. Ik weet niet, zo.
Ja, die voelden,
ja. Ja, de naïviteit. Dus wanneer ik zeg, we moeten dienaar zeggen, dat heeft natuurlijk wel zijn grenzen. Hè. Uw hoofd is Jezus. Ja? Ja. En als de leider, waaronder dat je staat, zijn de wereld, het zijn de gemeente, iets anders zegt dan wat de Heer zegt, ja, dan moeten we heel voorzichtig te werk gaan. Ja. Ook natuurlijk niet direct zeggen van, oh ja, nee, dat doe ik niet. Hè. Want de Bijbel zegt, hè, en jij denkt dat je de Bijbel kent, maar snap je wat ik wil zeggen? Er zitten veel mensen met een verkeerd beeld van de Bijbel. Oh, hè.
Ja.
En dus niet altijd direct zeggen, ja, nee, maar rustig te werk gaan. Als je denkt van, oh, dan moet ik toch eens over gaan bidden wat dat die mens van mij vraagt. Dan moet ik toch eens opzoeken van, Heer, is dat wel correct? Meestal heb je wel zo'n gevoel in u, hè. De Heilige Geest laat u dat wel weten. Maar wat, we zijn helemaal aan het uitweiden. dat is waar. En pas op, en God kijkt naar uw reactie ook. Hè.
Ja.
Ik weet mijn broer, Jeroen, die heeft dinges moeten slikken. En je denkt van, oh, dat had ik nooit gedaan. Daar had ik weggelopen. Daar had ik buiten gegaan. Maar blijven bidden, blijven zegenen. Hè. Zijn voorganger, Pastor Chula, fantastische man van God.
Ja.
Maar die komt uit Sicilië. Hè?
Mm.
En de Sicilianen hebben een redelijk vurig temperament, karakter. En ja, als hij dat zegt, dan is dat zo. Hè?
Ja.
We moeten er niet mee gaan discussiëren. Ja, die mensen had, ik dacht altijd vroeger, zeg, dat is dan nooit open voor mijn meningen. En mijn suggesties. En hij zei, broeder Bart, niet te veel afkomen met je suggesties. Hè? Ja, niet te veel afkomen met dingen. Dus oké, okay, ik zal mijn ding doen. Hè? En dan denk je van, zeg, wat is dat nou voor een arrogante? Hè?
Ja.
Nu dat ik langer in de bediening zit, kan ik meer hem begrijpen.
Ja, ja.
Hij zat natuurlijk in een gemeente met veel mensen.
Ja.
En als er elke dag iemand iets aan hem kon zeggen van, zeg, zou je het zo niet doen? Zeg, zou je het zo niet doen? En zou je dan niet, om een duur denkt van, als ik iedereen zijn ding moet gaan inopnemen... Dan wordt dat ook...
Dan wordt dat een chaos.
Een chaos, dat
ja,
is.
Ja, ja.
En dan beschermt u en dan zegt u van... Het is oké, okay, ja? God zal me wel wijzen. En ik had in het begin van... Zeg, wat doe je nu? Een beetje naar u gaan. Maar ik denk ook... Ik denk als je eenmaal dat je wat ouder wordt... Dan dat je ook niet meer zo de energie hebt om alles... Ik heb dat nu ook, hè, om alles zo even te filteren. Mijn directeur heeft dat bijvoorbeeld ook... Onze directeur, wij doen veel overleg. Hè? We doen veel, en dat moet, dat is goed overleg. Maar hij zegt wel, kijk, we doen overleg, uiteindelijk moet ik de knoop doorhakken.
Ja? Ja.
En wij danken onze nieuwe directeur, trouwens een protestantse leerkracht. Hè?
Oh.
Ja. We danken voor hem, en iedereen complimenteert hem als een goede leider, een warme man, is 35 jaar, en luistert naar iedereen. Hij staat open, zijn deur staat open, anders dan de vorige... die wanneer je binnenkwam, je wou je verhaal doen, nu was aan het tippen, het is goed, die had niks gehoord van wat je hebt gezegd, want die was bezig. Hè? De deze, die stopt, ja, hij is nog jong,
ja,
die stopt en die luistert. Ja. En ik weet niet of hem dat gaat blijven doen, want nu waarschijnlijk wel, omdat je team moet leren kennen enzovoort. Komt waarschijnlijk ook een punt dat hem gaat zeggen van, oei, ik heb hier nog zo'n stapel, dringende zaak, ik kan niet altijd alles gaan horen. Maar dus hij heeft heel veel overleg, heel goed, en dan wordt de knoop doorgehaakt. Ja. In een andere school, onze campusschool, daar is een directeur, die werkt meer vanuit het principe, ik ben een baas, ik beslis. Ja? Geen overleg.
Nee.
Ja? Dat is wel minder ambras, moet ik zeggen, op die campus. Dus, met de nieuwe lessentabellen. Er zijn nieuwe lessentabellen. Dus uren moeten verdeeld worden. Hè? Dus de directeur had bepaald, van een andere campus, hè? Zo wordt het. A-reeks kunnen, zoveel uur, zoveel uur, zoveel uur.
Ja,
ja. Ja? Natuurlijk, ja, er zijn er sommigen die zeggen, ah, ik heb een uur minder. Ja? Oei, die niet 2 uur erbij. Ja? Dat zit bij ons overleg. Ja? Dus wij maken ambras onderling, weken aan een stuk. Uiteindelijk zijn we na zoveel weken bijna niks verder dan waar we mee zijn begonnen. En zijn we terug naar het begin gegaan en heeft een directeur de knoop doorgehaakt. Dat zijn twee manieren om zaken te doen, om business te doen. En elk leider moet daar zijn eigen ding in vinden. Hè? Ja. Ten ene kan daar heel secuur in zijn, zoals mijn pastor, broeder Chula. En mijn broer was daar ook heel gefrustreerd om dan terug te komen. Maar hij bleef nederig. Hè, mijn broer, hè? Ja. Jeroen, hij bleef nederig. Ja. En hij heeft uiteindelijk in 2012 heeft hij de mantel doorgekregen van voorgangerschap in de kerk van pastor Chula. Ook omdat hij zag van, oké, die jongen die blijft nederig, die blijft mij steunen, ook al heb ik dingen gezegd en gedaan dat misschien niet kosher waren, maar dat is een beetje het verhaal van David en Saul. Ja. Hè? En David had ook tegen Saul kunnen zeggen van, Saul, wat zijn je allemaal bezig? Kom, ik ben hier de volgende, hè? Waar is mijn speer? Check. Ja. Hij heeft nederig gewacht, maar dat is soms pijnlijk.
Nederig zijn kan heel pijnlijk zijn.
Ja, dat kan heel...
Op een gegeven moment komt het verste.
Dat is waar, in het koninkrijk.
In het koninkrijk.
Je kunt beter buigen dan barsten, hè? Want barsten kan soms meer zeer doen dan dat je hebt gebuigd.
Dat is waar.
Ja. Dat is waar. Eigenlijk ook een boom. Je hebt smalle bomen. Die buigen rappen met de wind, maar die zullen ook minder breken. Maar een dikke boom, die een bas, die gaat
uit. Ja, dat is interessant.
Zo zijn ik.
Ja. Dat is waar. Maar dus, dienaar, hè? Lijst en dienaar. Oké, puntje 3. Want ik had hier 4 pagina's, ik zit nog niet op de 11 van mijn eerste pagina. Nee, dat is waar. Dat is waar, dat moet niet. Puntje 3, we zijn nog niet aan Jozef, hè? Maar een algemeen punt van leiderschap is leiders... geven het voorbeeld. En daarmee bedoelen we dat onze woorden, hetgeen dat we zeggen, zijn minder belangrijk dan hetgeen dat we doen. Ja? Dat is met ouders ook zo. Hè? Mm-hmm. Ouderschap is leiderschap. Ja? Mm-hmm. En uw woorden zijn minder belangrijk dan uw daden. Het is altijd hetgeen dat wij zien dat ze doen, is het voorbeeld dat we willen volgen. Niet hetgeen dat we horen dat ze zouden moeten doen. Mm. Amen. En dus een goede leider is er één door één voorbeeld. En meestal komt dat voorbeeld naar boven wanneer de druk hoger is. Hè, wanneer de pressure is on. Mm. En dan komt er naar boven, inderdaad, zijn we dienstbaar. Staan we voor eenheid, staan we voor uitmuntendheid, staan we voor eerlijkheid, staan we voor, hoe zeg je dat?
Standvastigheid.
Standvastigheid, heel goed. Dat je altijd het goede blijft doen in tijden van compromissen, genoemd, dat heeft een woord. Hè. Eervol, hè, eer, het juiste doen, het juiste, heeft een naam, ik ben het vergeten. Wat?
Kan
Maar in ieder geval... En dat is wat het leven van Jozef ons ook leert. Hè? Het juiste doen.
Dat is ook straf. Hè?
Onder moeilijke omstandigheden. Ja?
Ik was in een Engelse kerk in Spanje. En wat denk je? Ik krijg daar een Engels boekje over het leven van Jozef.
Ah ja. Jozef is...
Ik zeg, mijn leven is ook lekker Jozef. Dat boekje, want er waren 2 Engelsen. Mm. En die zei tegen mijn...
Integer. Boekje. Ja, alleen. Dank u.
Integer.
En integriteit. Integriteit. Ja. Dat is wanneer niemand kijkt.
Ja, het juiste doen.
En dat is het moeilijkste. Hè? Ja. Dat is wat Jozef heeft gedaan, hè, toen met de vrouw van Potifar, hè, die hem kwam verleiden. Hè. Ja. Dus op Jozef had kunnen zeggen van, ik heb hier al jaren nog geen vrouw meer gehad. Ik heb misschien nog nooit een vrouw gehad. Ja. En ik werk hier zo hard. Maar nee, hij wist. Want hij zegt, God kijkt. Amen. Was wat. Als wij willen, dus voorbeeld geven, als wij willen dat mensen bidden, moeten wij niet alleen zeggen van, jij moet bidden, maar laten zien. Ja, ah ja, hij bidt ook. Hè? Dus wij willen dat mensen geven. Het zij van financiën, het zij van andere dingen, moeten de leiders ook zien van, zie, kijk, geven. Als wij willen dat de mensen verenigd zijn, moeten we zien dat we, hoe zeg je, peacemakers zijn, vredemakers zijn.
Vredestichters.
Ja, en geen onruststokers. Hoe kunnen we nu wensen dat iedereen één is als je zelf de ene tegen een ander zit op te stoken? Dat is het niet. Hè? Als je wilt dat je Dus bepaalde gedragingen wilt van mensen, moet je die zelf natuurlijk. In de mate van mogen natuurlijk, we zijn allemaal niet perfect.
Nee, niet hè?
Maar dat is natuurlijk wel...
Maar dat is ook een proces waar je door kan.
Dat is inderdaad een proces. En het belangrijkste daarbij is eerlijkheid. Hè? Nee. Hey, ik zeg, kijk, ik maak ook mijn fouten. En ik bid voor de genade van God dat hij mij de genade geeft om die... te laten zien. Hè? En dat... daar zit vol genade in, want dat is niet makkelijk voor een leider om te zeggen van, ik heb hier gefaald of ik heb verkeerde dingen gedaan. Maar dat maakt het wel menselijker. Hè? En dat is ook iets waar dat mensen dan zien, omdat hij dat kan, kan ik dat misschien ook. Hè? Want soms hebben we die indruk van de leider en grote pastors zijn zo precies mensen die heel dicht bij God leven en die bidden 8 uur per dag en dat kunnen we nooit ontippen. Hè? Maar dat imago, dat is niet waar, dat zijn gewoon mensen...
Die kunnen soms een grijze masker zetten.
Dat is meestal wanneer dat iemand dat zegt, van dat ze zo en zo en zo doen, dat is meestal misschien zo van... Hoe zeg je dat?
We staan s'nachts op en we gaan bidden voor de schaap en dit en dat. Ja. Dat hoefde niet te zeggen.
Nee, dat hoefde niet te zeggen. Dat
is waar. Doen.
Ja, dat is waar. En God weet dat.
En God kijkt naar jou hart.
Dat is wat Jezus zegt zelf, hè. Als je gaat bidden, je moet niet op de hoek van de straat.
Hè?
Dus, samengevat kunnen we met deze gedachten dat eerste hoofdstuk afronden. En dat stond in het Engels, ik heb het vertaald naar het Nederlands. En dat zegt, mensen werken voor een wat, maar ze geven hun leven voor een waarom. Ik zal nog eens zeggen, hè. Dus mensen zullen werken voor een job, voor een wat, een taak, maar ze geven hun leven voor een waarom. Dus wat wil je hiermee zeggen? Waarom je iets doet binnen Gods Koninkrijk is veel belangrijker dan wat je doet. Dus de vraag, waarom doe je de dingen die je doet? Waarom wil ik betrokken zijn bij de kerk? Waarom wil ik iets voor God doen? Waarom wil ik door God gebruikt worden? Waarom wil ik die positie? Waarom wil ik dat? Dus ja, waarom? Als je weet waarom, ik weet waarom de zaak die ik doe, dat is belangrijk dan wat ik doe. Wat ik doe, sorry. Mijn vervoegingen zijn niet goed. Snap je wat ik wil zeggen? Want sommige mensen zijn niet content met hetgeen dat ze doen en willen iets anders, omdat ze niet begrijpen de waarom. Waarom ben ik een dienaar? Waarom moet ik een dienaar zijn? Wel, Christus heeft ten eerste van ons verlangd, heeft gezegd, vers 45, de mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen.
Ja.
Dus als de mensenzoon het voorbeeld geeft en ik ben in Christus, dat is mijn waarom. Ja? Ik hoef met mijn taken en met leiderschap hoef ik niks te verkrijgen van de Here. Amen. Want ik heb alles reeds verkregen aan het kruis. Ja. Alles is reeds verkregen. Wanneer ik ben vergeven, wanneer mijn nieuwe identiteit. Dus ik hoef mij niet te bewijzen met mijn taak. Want dat is veel mensen die willen werken om zichzelf te kunnen bewijzen voor, weet ik veel wat. Het kan van allerlei redenen zijn. Maar het is, ik dien, omdat ik weet, God heeft zijn leven gegeven, Jezus heeft zijn leven gegeven als dienaar. En hij, halleluja, zit in mij.
Ja.
En als ik dat doe, ik krijg mijn prijs wel, hè, en mijn beloning.
Dat zeg ik ook altijd. De beloning is niet hier beneden, maar hierboven.
Juist. Hmm. Als mensen daar niet, pas op, het is altijd leuk als je applaus krijgt en schouders en... En weet ik veel, appreciatiedag, er is een dag in de christendom, Pastors Appreciation Day, hè?
Ja.
Een paar weken geleden was dat.
Ja, dan moet je wel op voor hem.
Ja, bedankt, hè. Bedankt, hè.
Dan kunnen we dat doen, hè.
Het is oké. Het is leuk als dat gedaan wordt, als dat niet gedaan wordt, ik ga nog altijd verder, hè. En dat is het belangrijkste. Als je bijvoorbeeld zingt voor de Heer. Hè? Mm. Ik zing voor de Heer omdat hij groot is.
Yeah.
Ja? Dat is mijn waarom. Maar ik zing niet zodat iemand anders kan zeggen: oh, dat is goed. Oh, jong. Wat een uithaal. dat was een hoge nut. Daar heb ik kiekenvel. Die kiekenvel, wauw. En dan denk je van, oh, die heeft kiekenvel gekregen. Hè? Nu voel ik me goed. En dat zijn subtiele verleidingen. Hè? Want de duivel, die heeft al veel gedaan bij mij, hoor. Zo in zijn linkeroor, in mijn linker of rechteroor weet ik veel. Zo van, amai, wat een respons. Jij moet wel iemand fantastisch zijn. Hè? En dan denk ik van, ja, ik ben fantastisch. Want Jezus is in mij. Ik zeg dat niet, maar we zijn allemaal fantastisch. Jezus is in ons. Hè? Dus in die zin wel, van mijn eigen zijn we niet altijd fantastisch. Ja? Op mijn goede dag kan ik God nog ineens plezieren. Maar omdat ik geloof in Hem, amen. En Hij heeft plezier gevonden in Christus, amen.
En altijd als je zingt voor de Heer, dan moet je... Het doel, het dankbaarheid voor hetgeen dat Hij voor jou aan het kruis heeft gedaan en niet voor in de belangstelling te staan.
Nee, dat is...
Ik was genezen bij Jan Zijlstra van astma en het eerste liedje dat ik zong was Jesus, love of my soul.
Dat is waar.
En dat kwam dus weer niet spontaan uit. Ik blijf dat elke dag bijna zingen, dat liedje.
Dat is goed. Blijf zingen, amen.
And you're taking me
from the Mary Clay.
Ik vind dat een fantastisch lied.
Amen, dat is waar. En dat is een leerproces ook, hè? Een leerproces om die, de oude man die op zoek gaat naar bevestiging, de oude man die op zoek gaat naar applaus, dat is die oude natuur dat nog in u zit verborgen, hè? Dat is het systeem van de wereld. Mm-hmm. Oh ja, want die hebben geen hoop op eeuwig leven en een redder die voor hun is gestorven. Zij moeten het doen met wat dat ze hier kunnen vergaren in de wereld, en dan gaat het over lijken, hè?
En weet wat ik ook niet goed alle tegen kan, dat is als ze, ik ben profetes patinum roep, en dan is er weer die pruik op staan, hebben ze weer die haar, en hebben ze weer die wimpers gezet, en dan denk ik in mijn eigen, alles zijn allemaal Jezebels.
Ja, je moet nou niet zo direct Jezebel zeggen, nee, maar je wilt zeggen...
Je moet nederig zijn, en ik zie het verschil toch wel. Hè.
Ja, dat is waar. Ik moet nou wel zeggen...
Wie is nederig en wie is...
Het is wel zoals Petrus zegt in zijn brief, van wees zoals Sara. Petrus zegt dat, hè, voor de vrouwen. Wees zoals Sara, die bekend stond om haar nederigheid en haar onderdanigheid. Niet met opgetooidheid, met vele juwelen en braceletten en weet ik veel wat ze in die tijd allemaal deden. Ja. Toen deden ze van die gouden dingen in hun haar. En dat was ook iets heidensachtig meegemoeid. En dus de vrouwen begonnen dat te kopiëren. En Petrus zegt, nee, je moet niet bekend staan zoals de heidenen, zoals de vrouwen van de wereld. Sta bekend om u... En ik moet wel zeggen, in onze organisatie, wij gaan daar wel zo wat heel conservatief mee om. Hè. Als je een leider wilt zijn en op podium wilt staan bij ons in de vereniging, dan is er geen make-up. Vrouwen dragen rokken. De richtlijnen zijn daar, dat lijkt strikt, maar ze zijn wel uniform.
Maar zo hoeft het eigenlijk ook. Hè? Ja.
En dan vind ik het wel goed dat wij die regel hebben op het platform. Wanneer dat jij een functie vervult, wanneer dat jij in de schijnwerpers, letterlijk, met licht op u, letterlijk, dan is modest. En wat is dan een modest? Ja, maar we kunnen toch ook een broek? Ja, en dan is het ineens de skinny jeans, hè? Waarin dat de poep mooi valt. Ja, doe maar een rok, dat is... Ja, en...
Ja, je moet niet afgetekend zijn.
Ja, voilà, en dan is een rok eigenlijk beter. En pas op, de valkuil is dan weer... Het fariseïsme, het legalisme. Hè? Dat jij gaat denken van, omdat ik me zo zedig kleed, hè, ben ik meer waard. Nee, het is weer, waarom doe je het? Ja. Het is niet wat je doet, dat is belangrijk. Waarom doe je het? Ik doe het omdat ik geen aanstoot wil geven aan mensen die misschien binnenkomen en die worstelen met lust. Hè? Mannen worstelen met lust. Hè?
Ja.
Het is de dag van het internet, waar iedereen direct eendert wat kan vinden op internet. Hè. Zelfs nog maar wandelen, hè, doorheen vitrines. Hè. Ja. Kinderen die een lingeriewinkel. Hè. Je komt er voorbij en je ziet al direct een vrouw in lingerie. En we worden constant gebombardeerd met lust en seksuele beelden. En mannen die natuurlijk testosteron... En dat kunnen de vrouwen niet begrijpen, omdat wij 15 maal meer testosteron produceren dan vrouwen. Testosteron is gemaakt om gemaakt. Ja, dat is voor agressie, is voor lust ook. Wij denken gewoon anders. Ja, onze hersenen zijn ook anders ontwikkeld. Dus als er daar mannen zijn die komen binnen en die worstelen en die willen een plaats hebben van rust om God te leren kennen. En er staat daar een dame met een boezem die op haar knieën staat te bidden. Ja, dan ga ik niet meer aan Jezus denken. Ik bedoel, dan gaat die mens niet meer aan Jezus. En ik ga ook even niet meer aan Jezus. Ik zeg het eerlijk. Ja, mijn ogen gaan erop vallen en denk van oei, wat is dat? Dan zie ik dat ik niet heb moeten zien. En u dacht, snap je?
Ik denk ook dat die meisjes van 13 tot 17, dat die totaal geen benul hebben. Wat dat bij een man opwekt. Ja. En moesten de ouders dat thuis bewust maken, dan kunnen ze zich anders kleden.
En dat gebeurt te weinig. Zo hebben wij de indruk. Want er komen er veel naar school. Hè, in van die topjes en korte robijnbroekjes.
Zo'n korte rokjes. Ja.
Ik durf er niks van zeggen. Want als jij als man het zegt, dan is het van, zeg meneer, jij objectifieert mij. Want ik had zo'n opmerking gemaakt, hè, ik geef turn en dan had er haar t-shirt niet bij, dus die stond gewoon in haar topje. Dus ik kom binnen en ik zeg van, wow, ja, ho, ik doe zo'n opmerking zo om te, want die stond daar echt zo, hè. Ik zeg van, ho, ja, heb je een t-shirt niet bij? Ga eens een t-shirt aandoen? Ja, ik heb er niet, ben zo. Zeg, je zo naar school gekomen, zeg ik zo. Heb je echt niks anders bij? Ja, nee, meneer, zeg, het is warm, hè. Zeg, je zo naar school komt, het was 11 graden deze morgen. Amai. En je staat hier precies in een bikini. Dus die was natuurlijk zo kwaad dat ik daar zo'n reactie op geef. Maar mij maakt niet, ik kan het toch zeggen. maar dus ja, die vinden, zoals dat je zegt, die beseffen niet.
Plus, ik mocht vroeger nooit geen rok aan doen.
Een broek.
Een lange broek aan doen. En een kort kleken of zo, misschien niet dragen, zo, dat mag ik niet buiten.
Ja.
Maar
dat was toen ook de cultuur, hè?
Ja, ja.
Maar was het, begreep jij de waarom?
Ik ben niet meer in de rokbeel, want de smoel doet nog te muizen.
Ja, maar je grootmoeder, maar dat is omdat ze zo zijn opgebracht, hè? Ja. Ik denk, degenen die online zijn, hè, mijn grootmoeder ook nog altijd heel zedig, maar de waarom dat ze dat deden... Mm-hmm. Ik denk gewoon omdat de pastoor dat zei en we wouden niet vies bekeken worden. En het ja, voilà. We willen niet als hoer worden bestempeld, want dat was dat meestal.
Ja, dat kreeg het hier allemaal drek, als ze koud zijn.
Verleden week was een vrouw schijnt en ik had op Twitter gelezen of zoiets. Die zat op naakt op een strand, dus die had niks aangeboden. Ja. En er waren een paar Marokkaanse jongen en die waren naar hem beschimpen. En die zei, ik heb nog nooit mijn moeder naakt gezien. Wat wilde dan dat ik een vreemde vrouw naakt zie?
Ja, okay,
ja, zo ergens.
Ja. Dus je wilt zeggen, moslims die zijn daar wel heel... Maar ook een beetje hypocriet.
En die kreeg gewoon zand. En
ja, nee, dat is te ver, hè. Ja. Ik bedoel... Ja. Zou jullie nu ooit iemand gaan aanspreken, een wereldse vrouw die op het strand ligt, en zeggen van, bedekt u een keer?
Nee, ik kijk gewoon in.
Ja, voilà, ja.
Het is haar keuze. Ja. Haar respecteren en het is voor haar.
Ja, dat is waar, dat zou ik nu niet...
Nee, ik zou het ook niet.
Maar zij zien de vrouw ook een beetje als ondergeschikt, hè? Dus zij durven dat gewoon... ik snap nog altijd niet hoe... moslims Mohammed willen volgen. Ik snap dat niet. Mm-hmm. Ik ben de laatste tijd zoveel dingen aan het volgen. Iemand die debatteert met moslims, een christen, hè? En hij maakt die met de Bijbel met de grond gelijk, hè, die moslims. Hè? Mm-hmm. En hij begrijpt niet hoe Mohammed, dat in hun eigen Koran staat dat je een meisje mag pakken die haar periode nog niet heeft gehad. Ja? Dat is toegelaten, hè? Om te trouwen met meisjes die hun periode nog niet hebben gehad. Hè? Overwinnen door bloed. En je mag de vijand overwinnen door te liegen tegen de vijand. Dus ik begrijp niet hoe dat iemand zo'n zondaar, een Mohammed, die zelf getrouwd was met een 9-jarige, een pedofiel dus eigenlijk, hoe dat je die kunt volgen. En er was iemand die een antwoord gaf en die zei, weet je waarom de islam zoveel volgelingen heeft? Wel, 80% van de moslims, die weten niet dat die versen in de Koran staan, hè, van dat je kind mocht hebben, hè, die er bij jou nog niet heeft gehad. 10% weet niet dat die versen erin staan. De 20% die het wel weten, 10% daarvan, die verklaart die weg en die zeggen van, ja, maar dat is allemaal zo niet. En een andere 10% die het te weten komen, die verlaten is dan.
Okay.
Ja. Dat zijn de slimmerikken die beseffen van, we kunnen beter Jezus volgen, want dat is toch een andere man?
Ja.
Een ander voorbeeld dan Mohammed. Waarom wilt je Mohammed volgen? Iemand die oproept door bloed en vrouwen en ah, ik snap het niet. Ja. Ja, bij deze dus, Mohammed geen goede leider. Jezus, heel goede leider. En dus, dan zullen we volgende week naar Jozef gaan. In Genesis 37. Hoe, we gaan even afsluiten. Ik zie hier nog iets in de... Ah, moeder zegt nog in de chat... Ook mijn lievelingsliedje. Dat van je lievelingsliedje.
Oh, wat? Jezus, Lover of My Soul.
Ja, ja.
Ah, ja.
Mijn moeder zegt, dat is ook mijn lievelingsliedje.
Ja, dat heb ik precies eens gehoord worden van de
rechter. Oké, laten we de Heer danken. Vader, we danken u, Heer, voor uw voorbeeld. We danken u, Jezus, dat ieder van ons, Heer, een invloed mag hebben, een leider mag zijn, Heer Jezus, halleluja, in zijn of haar wereld. Vader, ik dank u, Jezus, dat wij door integriteit, Heer Jezus, voorbeeld mogen geven, Heer. Dat we dienende rol mogen vervullen, Vader, halleluja. Dat we ons eigen belang opzij zetten, Heer, en dat uw licht mag schijnen, Heer, zodat velen tot u kunnen komen, in Jezus' naam. Amen.
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 Dank u wel. Dat was Hilde. God zegen Hilde. Tot de volgende opname.